Marlee Huijer is hoogleraar filosofie van cultuur, politiek en religie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ook nog lector filosofie aan en beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool. En daar kwam deze week iets nieuws bij. Ze mag zich namelijk vanaf eind maart Denker des Vaderlands noemen. Ze is de derde Denker des Vaderlands na Hans Achterhuis en René Gude. En daarmee ook de eerste vrouw. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Gefeliciteerd met uw nieuwe benoeming.
Ja, dank. Heel eervol, hè?
Ja, hoe gaat zoiets eigenlijk? Is dat, heeft u daarnaar gesolliciteerd? Of moet je
nee,
daarna...
nee. Dus het is een stichting waar het Dagblad Trouw, de Filosofie Magazine, de Internationale School voor Wijsbegeerte en een aantal uitgevers in zitten. En die denken dan, anderhalf jaar of zo na wie de opvolger gaat worden. En ik ben van tevoren wel een keer gepolst door mijn uitgever. Van ja, stel dat ze jou dat zouden vragen, zou je dan ja zeggen? En dan zeg je zo nonchalant, ach ja, natuurlijk. Maar vervolgens stonden hier in november en stond dat comité voor de deur met bloemen, champagne en taart. Je wordt de nieuwe Denker des Vaderlands.
Oké, dus en... u wist het al een tijdje.
Ja.
Ja. Nou, is het nog niet een titel eigenlijk die heel lang bestaat? Hoe lang, weet u dat? Hoe lang het,
ja, 4 jaar geleden is Hans Achterhuis
het eerste
benoemd. En 2 jaar geleden René Gude en ik ben dus de derde.
Wanneer komt een Denker des Vaderlands in actie? Wat gaat u doen?
Nou, eigenlijk kom je permanent in actie, want je reageert op de actualiteit en probeert voortdurend om aandacht te vragen voor de filosofie en voor het nadenken. En dat betekent dat ik benaderd kan worden door de media als er iets speelt waar een diepergaande reflectie op gevraagd wordt. Het betekent dat ik met andere mensen samen interviews ga doen in Dagblad Trouw. Er komt een maandelijkse column in Filosofie Magazine, maar er komen waarschijnlijk nog veel meer dingen omheen. Dus het is permanent bezig zijn.
Het is echt een extra baan.
Ja, gelukkig heeft mijn werkgever, maar de Haagse Hogeschool heeft gelukkig mij ruimte gegeven om dit denkerschap ook te doen binnen het lectoraat.
Oké. Nou is het thema van 2015 lazen we ongelijkheid. Heeft u daar al gedachten over wat u daarmee kan doen?
Er komt een interviewboek uit voor mij eind maart. En daarin bespreek ik het thema verongelijkheid. Hoe komt het dat sommige mensen een tegenslag krijgen of werkloos zijn of wat dan ook en dan bij de pakken neer gaan zitten en dat andere mensen zich niet verongelijkt voelen en op een of andere manier toch weer een draai weten te geven. En sommige mensen zijn in staat om te vallen en weer op te staan en andere mensen lukt dat niet. En dat thema van die verongelijkheid, dat zou ik binnen het bredere thema van gelijkheid wel aan de orde willen stellen.
Begeeft u zich dan niet heel direct op het vak van meer de psychologie?
Nou, dat hoeft niet, want ook in de filosofie wordt er behoorlijk veel aandacht besteed aan emoties. En je kunt zeggen emoties, dat zijn een soort instincten, maar je kan ook zeggen, nee, emoties zijn slimme reacties op situaties die zich voordoen. En stel dat je ontslag krijgt of dat het je niet lukt om een nieuwe baan te krijgen, dan voel je daar allerlei emoties bij. Dat zijn terechte emoties, maar de vraag is natuurlijk wel van hoe ga je met die emoties om? En daar kun je over filosoferen zonder dat het psychologisch wordt.
Ja, en als u nou uw gedachtegoed moet karakteriseren, wat voor soort denker bent u?
Ik ben een wijsgerig antropoloog. Nou, dat klinkt heel moeilijk. Maar dat betekent dat je de filosofie van mens en cultuur bedrijft. Dus de mens als een cultureel wezen, als iemand die cultuur maakt. En ook de vraag van wie is de mens eigenlijk? Of hoe gaan mensen met elkaar om? Dus de focus zit heel erg op mens, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen samenleven en wat de mens precies is.
En ik hoorde net van onze nieuwslezer dat u zich liever denkeres noemt. Maakt dat nou uit?
Nou, dat is een grapje. Heeft een van mijn collega's op een gegeven moment gezegd, hey, je bent de denkeres. En dat vond ik zo'n, want het is een beetje de prinses van de filosofie. Dus ik vond het wel een eretitel. En, maar kijk, ik noem mezelf ook filosoof en geen filosofe. omdat ik denk van een filosoof kan een man of een vrouw zijn. Dus ik ben ook heel trots als het gewoon Denker des Vaderlands is.
Maakt inderdaad qua titel, ja, maakt voor de inhoud natuurlijk niet uit. Nou hadden we nog iets grappigs gezien, want ons programma heet Ritme van de Stad. En ja. U heeft een boek geschreven dat heet Ritme.
Ja, dat klopt. En ik ben ook heel erg gefascineerd door het ritme van de stad. Nou. Want kijk, we denken altijd dat de wereld zo gewelddadig en gevaarlijk en noem maar op is. Maar je hoeft maar boven op een toren in Amsterdam te gaan staan. Stel je staat op de Rembrandt-toren of het Okura Hotel en je kijkt naar beneden. Dan is het één grote ritmische ordening. En dat hebben wij mensen, dat heeft natuurlijk heel veel tijd gekost. Maar dat krijgen wij voor elkaar. Wij kunnen een ritme in die stad realiseren. Waardoor mensen zich met gemak door het verkeer bewegen. Waardoor je elkaar kan ontmoeten op pleinen. Waardoor je weet van, oh, dat is een school, dat is een kerk, dat is een moskee. We hebben een heel duidelijke ritmiek in de stad. En die maakt het leven makkelijk. En daar gaat mijn boek ook over. Dat ritmes in het bestaan het leven makkelijk maken.
Nou, wat een prachtige slotzin voor dit interview. Hartelijk dank en succes. En als u dit zo allemaal vertelt, dan zit de kans er zomaar in dat we u nog wel eens uitnodigen voor Ritme van de Stad. Dank u wel, Marlie Huijer, de nieuwe Denker des Vaderlands.
Geen dank. Dag.